uiteindelijk ging ik ook huilen. En toen dacht ik, oh, ben ik zielig en zo. En toen uiteindelijk, toen dacht ik, oké, hier blijf ik in hangen. Ik heb gewoon iets nodig waardoor ik hieruit ga. Anders ga ik gewoon heel erg, voel me zo alleen en zo verdrietig en zo. En toen uiteindelijk, toen dacht ik, oké, wie maakt mij blij? Ik zie niemand. Oh, Jezus. Dus ik had zoiets van, in mijn tranen zei ik, Jezus. En toen opeens waren mijn tranen weg. En toen opeens voelde ik me heel blij, want ik dacht, het is raar. En toen dacht ik, wow, hij is gewoon echt, hij is er als ik me verdrietig voel, als ik me alleen voel. Hij is er gewoon.
Hallo, welkom bij Achter Jezus aan, de podcast van Stichting Streef. Ik zit hier samen met Inge.
Hallo.
Inge, welkom.
Dankjewel.
Zou je jezelf eens een keertje willen voorstellen?
Ja, zeker. Ik ben Inge Drost. Ik ben getrouwd met Rohan. En we hebben samen een kindje van 1,5 jaar. En de tweede is onderweg. Die komt in april. Ja, en verder ben ik een leidster op een kinderdagverblijf in Ermelo. En daar werk ik met kinderen van 0 tot 4 jaar. En ik heb het daar echt super erg naar mijn zin in. En ja, verder, we zijn dan daar op het kinderdagverblijf zijn we veel bezig met dieren en veel bezig met de buiten spelen. En ja, ik heb het gewoon heel erg daar naar mijn zin. En verder, ja, doe ik een beetje huishouden, met Jezus chillen en vrienden en zo.
Gaaf.
Dat ben ik.
Ja, ja, want jullie zijn, hoe lang nu al een gezin?
We zijn nu, dus 1,5 jaar echt een gezin. Roel en ik zijn 2,5 jaar getrouwd.
Ja.
En we zijn 5 jaar samen. Dus
wauw.
Zoiets, ja. Ja.
En al 1 zoontje op dit moment.
Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Ja, het is echt genieten. Echt heerlijk. Het is zo gezellig als je gewoon wakker wordt en je vriend is daar. Dat is echt leuk.
Ja, gaaf. Ja,
ja,
en
hoeveel?
En heb je dan ook dat sinds dat je moeder bent, dat je dan het Jezus volgen op een andere manier beleeft? Dat je, of
ja, ja, eigenlijk wel. Dat is heel gek, had ik ergens ook niet echt verwacht. Maar toen ik, nou ja, zwanger was, toen beleefde ik het wel heel erg diep. En dat ik dacht van, wow, dit is wel heel bijzonder hoe God gewoon bezig is in mijn buik. Alles maken, ja, en zo. En toen was hij er uiteindelijk. En toen dacht ik, nou, dit is het. Oké, ik voel niet echt iets speciaals of zo. En dat duurde ongeveer een week. En toen kwam echt het besef van, wow, dit kindje is gewoon aan ons gegeven. En God is zo enorm groot dat hij gewoon een kind in mijn buik kan maken waar Rohan superveel van gaat houden.
Ja.
Waar onze families heel veel van gaan houden. En die gewoon bij ons mag opgroeien en zo. Dus toen ben ik wel echt anders gaan kijken naar God, gewoon hoe hij is. En ook Jezus, hoe hij ook zoveel van Jezus kan houden, maar ook aan de andere kant, ik voel me soms wel eens heel onzeker over hoe ik als moeder ben.
Ja.
En dat had ik vooral toen hij 1,5 jaar was. Toen was ik best wel onzeker over, doe ik het nou wel goed? En is hij nou, heeft hij nou wel een goede thuissituatie en zo? En dat soort dingen. Mm-hmm. Terwijl alles gewoon heel goed ging en zo. We hadden niet echt dat we Ron en ik ruzie hadden of zo, dat soort dingen.
Nee.
Dus het ging gewoon allemaal heel goed, maar ik was opeens heel onzeker. En toen daarin heb ik echt heel diep gewoon echt ervaren dat Jezus zo erg trots op me is. Gewoon puur wie ik ben, hij vindt dat echt geweldig. Als ik gewoon mezelf ben, als ik gewoon mezelf ben naar Jason toe, naar ons zoontje of naar andere mensen om ons heen. Als ik gewoon lekker mezelf ben, dan houdt hij gewoon zoveel van me en is hij, ja, gewoon lekker trots op me. En dat is wel echt, dat heeft me wel echt veranderd, gewoon in mijn hoofd, hoe ik met hem omga en zo.
Cool.
Ja, ja.
En op wat moment ging je dat ervaren? Hoe gebeurde dat? Was dat een proces of was er in één moment dat je denkt van, oh Jezus, trots op mij? Of wat,
ja,
wat gebeurde er?
Ja, ik heb echt, dat was dan dat hij 1,5 jaar was, Jason. En dat ik echt in januari en zo, dan heb je net die feestdagen gehad. Ja. En dan heb je een soort van, ik had een soort van zo'n dip. Van,
januari dip.
Ja, dat, ja, ja. Maar dan echt een beetje dieper of zo. Dat ik echt dacht van, oh, doe ik het nou allemaal wel goed en zo. En in die tijd, toen was juist Rohan, die merkte dat een soort van. Mm-hmm. En die gaf me juist vaker de Bijbel en zo. En zo van, ja, hier heb je de Bijbel. Ga maar even daar zitten. Gewoon even, je moet even blij weer worden of zo. Je moet even, je mist wat. Dus, nou ja, dat heb ik toen eerst de hele tijd aan de kant schoof van, nee, het gaat wel goed en zo.
Ah, ja.
En op een gegeven moment, toen besefte ik echt van, oké, ik mis gewoon echt Jezus' liefde gewoon in mijn leven. En zijn aandacht, gewoon omdat ik dat zelf wegduw, komt hij niet naar mij of zo. Omdat hij gewoon denkt van, nou, als jij nee zegt, dan is het gewoon nee. Maar ik wil wel heel graag. Ja. En dus op een gegeven moment toen heb ik echt hem wel de keuze gemaakt, wel de stap gezet naar God toe van, ik wil zo graag wel u hebben, want dat maakt me blij. Dat besef kwam gewoon in één keer. Ik weet niet meer een moment of zo. Het was niet speciaal ergens. Maar wel dat ik gewoon, ik denk dat ik gewoon thuis was. En dat ik dat opeens besefte van, shit, ik mis Jezus. Ja. Ik moet hem nu even zoeken, want anders dan gaat het mis. En dus toen heb ik hem echt weer opgezocht en gevonden. En toen merkte ik dat ik weer zo blij werd. En zo lekker in mijn vel en zo. Mm. En dat ik echt zeker was van, ik doe het goed als moeder en als vrouw en als vriendin en als dochter. En alle dingen waar ik sta. Dat gaat gewoon goed. En ik was er echt blij mee dat ik weer hem heb gevonden. En sindsdien gaat het eigenlijk heel goed gewoon. Gewoon dat ik echt het belangrijk vind om hem te zoeken en met hem te praten. En ik vind het ook heerlijk om muziek te maken, dat ik hem daarin vind. Ja. En dat ik lekker. We hebben een piano thuis staan. Echt zo'n grote, echte houten piano.
Ik zie hem hier achter me staan, inderdaad.
Ja, klopt. En dat vind ik zo heerlijk om daar lekker te spelen en helemaal uitgebreid mijn ding te doen. Vooral als niemand thuis is.
Ja.
En want we hebben ook niet echt dat we een huis hebben die echt aan ons huis vast zit. Dus dan kan je gewoon om 12 uur 's nachts kan je desnoods nog lekker spelen. Dus dat is heerlijk.
Ja, ja, mooi man. Dus muziek is ook echt een manier hoe jij God vindt, zeg maar.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, liederen vind ik ook echt heel mooi om naar te luisteren. Maar ook echt om mee te zingen. We zitten zelf in een hervormde kerk.
Ja.
En eerst vond ik dat wel echt wennen, omdat ik, nou ja, ik zat eerst in een baptistenkerk en een evangelische kerk. En toen gingen we met z'n tweeën, hadden we de keuze gemaakt om echt naar een hervormde kerk te gaan. En toen had ik wel dat ik dacht, oké, die liederen zijn wel heel anders natuurlijk. Mm-hmm. En heel erg, nou ja, je kan er niet echt bij dansen of zo, bij psalmen en gezangen en zo. Dus ik dacht van ja, hoe gaat dat dan? Hoe ga ik dat zelf ervaren? Want het is natuurlijk wel echt samen aanbidden in de kerk. Met gewoon je familie om je heen. Maar ik ben wel echt meer naar die teksten gaan kijken. Ook omdat het echt psalmen zijn. Nou ja, wij zingen dan heel veel psalmen. En dan kan je echt zien gewoon hoe dat is geschreven. Door David natuurlijk. Ook dat het echt uit de Bijbel komt en zo. Dus toen ben ik er wel echt meer naar gaan luisteren, naar gaan kijken. En soms stoten Roan en ik elkaar ook wel aan van, oh, dit is echt een cool lied. Oh, dit moet echt onthouden. Of ja, hier zijn we echt mee eens dat we dit zingen. En soms dan zijn we het gewoon niet mee eens. Dan zingen we even een regel niet mee of zo. Maar zo echt dat ik gewoon dieper ben gaan kijken, ook naar liederen. En daarin ook weer God zoek en vind.
Ja.
Ja.
Je vertelt net dat jullie dus naar een hervormde kerk gaan, terwijl dat niet echt je stijl was of is. En hoe zijn jullie tot die keuze gekomen? Wat is
Toen Roan en ik gingen trouwen, toen Roan die woonde al in Hierde, waar we nu zijn.
Ja.
En we zaten allebei te kijken van, mijn ouders die gingen naar Evangelische Kerk in Ermelo, Roans ouders naar Harderwijk in de Evangelische Kerk. Ze zaten te kijken, gaan we bij een van hun aansluiten, want verder in onze omgeving is niet echt een Evangelische Kerk. En toen ging Roan een keertje een rondje lopen in Hierde, toen hij gewoon thuis was.
Mm-hmm.
En toen ging hij echt even bidden voor Hierde en zo, en voor de kerk vooral. En toen op een gegeven moment kwam hij bij de deuren van de kerk. En toen dacht ik van, ja, als we naar deze kerk zouden moeten gaan, dan moet hij dat wel laten zien. Gewoon dat God dat gewoon laat zien dat wij hierheen mogen. Mm-hmm. Zodat we echt de goede keuze maken die hij ook wilt. En toen stond hij voor de grote deuren. Toen dacht ik, het zou wel leuk zijn als de deuren gewoon open gaan. Gewoon een soort van geestelijk, dat het de deuren voor ons open gaan. Van ga naar binnen en ga hier naar de kerk. Nou ja, die deuren die worden dus altijd als eerste gesloten. Dus je hebt heel weinig kans. En het staat midden hier, dus iedereen ziet het dan ook. Dus, maar ja, hij deed de klinken naar beneden en de deuren gingen gewoon open. En alarmen gingen af en zo. En oké, wat heb ik nu gedaan? Dus hij belde de koster, daar had hij dan eerder al contact mee gehad. En toen zei hij van, ja, ik sta hier voor de kerk en de deuren heb ik opengemaakt, per ongeluk. die zaten niet op slot. En dan kostte ik dacht, wat, dat kan helemaal niet. Want die doen we altijd als eerste dicht. En daarna de rest van de deuren allemaal, van die kleine deuren. Dus, Roland liep weer naar huis toen alles weer gefixt was. En toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat die deuren toevallig open waren toen ik daar was. En toen, toen dacht ik van, nou, dit is een teken, let's go.
Ja.
En sindsdien, we zitten nu 2,5 jaar al in deze kerk en we zijn er echt heel tevreden mee.
Gaaf.
Dus ja, het is wel bijzonder dan.
Ja, heel mooi.
Ja, zeker.
En je voelt je dan nog lekker op je gemak?
Ja, ja, ik speel dan ook wel piano voor in de kerk.
Oh, dat ook nog?
Ja, ja, ook echt in zo'n bandje. We zijn al een beetje hipper als kerk, als een band. En Ron, die is dan echt bij de club, bij groep 8 zit hij nu. Dat hij daar echt als clubleider zit, zeg maar.
Ja, dus je speelt niet alleen thuis piano, maar je doet het ook in de kerk.
Ja, en, ja, klopt, ja, 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 ja. Ja, dat heb ik eigenlijk al vanaf thuis. Mijn ouders hadden ook zo'n grote piano in de kamer staan. En nog steeds. En mijn vader die heeft een soort van mijzelf aangeleerd. En ik ben op een gegeven moment ook gaan lessen en zo. Dus,
ah ja.
Ja, ik speel niet heel uitgebreid, mooi, heel mooi klassiek-achtig. Maar gewoon echte akkoorden, dat is het.
Ja, maar ja, als het oprecht is. Hè?
Ja, precies, ja.
Ik soms, je kan conservatorium hebben gedaan en heel mooi liederen spelen. Maar ik denk dat het echt wel een ander hart vraagt om aanbidding te kunnen.
Ja, ja, zeker.
En dat merken mensen ook.
Ja.
Ja.
Ja, dat zal. Ja, ik hoop het wel.
Ik wel tenminste.
Ja, precies. Ja, ja. Ja. Het verschil is er wel groot, ja.
Gaaf. Hey, even terug naar het thema van de podcast. We hebben niet een thema, maar de naam van de podcast, dat is Achter Jezus Aan.
Ja.
En als ik dat zeg, wat is het eerste waar je aan denkt? Als ik zeg Achter Jezus Aan.
Dan denk ik als eerste aan de Bijbel, hoe die daarin was. Dat mensen echt letterlijk achter hem aanliepen en zagen wat hij deed met andere mensen. Dat hij ze genas, dat hij tegen ze ging praten over zijn redding die zou komen en zo.
Mm-hmm.
Dat je echt, het eerste wat ik denk is echt achter hem aanlopen letterlijk. Kijken wat hij doet, wat hij zegt, hoe die naar andere mensen is en zo. Daarvan leren, gewoon. Ja.
En hoe ziet dat er in jouw dagelijks leven uit? We hebben al heel veel gehoord natuurlijk, mm-hmm. hè? Maar dus echt naar hem kijken?
Ja, ja. Het is wel echt dat ik zelf... Ik heb vanaf dat ik jong was, heb ik al een soort van... En dat ik in mijn hoofd de hele tijd eigenlijk met hem bezig ben. Gewoon praat, alle keuzes die ik maak, dat ik dan denk... Oh, hier is hij wel of niet mee eens. Wat zou hij doen? Ik heb ook zo'n bandje, wat zou Jezus doen en zo.
Oh ja.
Dat ook een soort van als herinnering dan om mijn pols. Dat ik dan telkens denk van wat zou hij doen in mijn geval. En dus bij mij in mijn leven is het echt telkens de keuzes die ik maak richting dingen. Of voor het afgelopen week viel me best wel op dat ik best wel vaak net niet de waarheid vertelde tegen mensen. Gewoon had ik drie momentjes, dat ik een soort van een heel, heel klein leugentje vertelde. Dat ik ja zei toen het eigenlijk nee was.
Oh, ja.
Maar ja, het maakte niet zo heel veel uit, want het was gewoon op werk of zo, weet je wel. Dat ik gewoon dacht, ah, kan wel. Maar dat ik gewoon wel in mijn hoofd had zo'n knopje ging er dan aan van, oké, nu ga je even de fout in.
Okay.
Dat ik dacht, oké, dit zou Jezus niet doen. En ik moet eigenlijk nu ja zeggen, maar ik heb zo net nee gezegd. Hoe ga ik dit doen of zo?
Ja.
Dat soort dingen. Dat ik echt kleine momentjes heb dat ik denk, oké, nu zou Jezus dit doen en dat weet ik heel goed, maar toch heb ik dat gedaan. Hoe ga ik dat oplossen of zo?
Ja, oké.
Ik echt met hem soort van in gesprek ben van, oké, wat ga ik doen gewoon in mijn leven? Ook al zijn het van die kleine dingetjes, maar toch, als je telkens die kleine dingetjes doet, die kleine leugentjes of zo, of net die kleine foutjes, en dan als je eentje gewoon toelaat, denk van, kan wel, dan worden ze steeds groter en steeds meer.
Ja.
En op een gegeven moment dan ga je steeds verder van Jezus af. Want dus steeds vaker doe je dan iets wat hij dan niet wilt van jou.
Nee, klopt. Ja. En is dat praten met Jezus vooral een stukje over je geweten? Of gaat dat verder?
Ja, gaat wel verder. Het is ook echt dat ik soms dan denk ik echt opeens aan mensen van vroeger of zo. Of dat ik op Facebook iemand voorbij zie komen. Dat ik denk, het is wel echt vervelend dat hij zo'n leven leidt. Gewoon zo ver van Jezus af. Ja. En dat ik dan wel echt dat in mijn hoofd hou. En dan telkens met Jezus erover ben aan het praten. Van, wees met die persoon zo erg. Want ik wil zo graag dat wij samen dan in de hemel zijn later. Dat dat ik zo die vreugde ook kan delen en zo. Dat ik echt, ja, ik ben dan wel echt ook heel veel voor andere mensen en voor situaties en zo echt een soort van de hele tijd aan het bidden, ja, eigenlijk.
Dus je bent ook wel echt een voorbidder?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Zonder dat ik het echt doorheb, ben ik dat echt veel aan het doen.
Ja. Oké, wat gaaf. Wat mooi.
Ja, zeker.
En heb je ook wel situaties waarin je Jezus wat vraagt en waarin die stil lijkt, waarin je geen antwoord krijgt? Of heb je altijd wel dat je een idee hebt van, hey, dit zegt Jezus op dit moment?
Ik heb dat niet altijd, dat ik denk van, oh, dit zegt Jezus op dit moment, dit moet ik doen, echt heel duidelijk.
Ja.
Soms heb ik echt heel onzeker dat ik denk van, ja, wat moet ik hiermee? Of hoe moet ik nou reageren en zo? Ik heb het ook wel eens op mijn werk, dat ik het heel lastig vond, want dan waren er gewoon twee mensen echt, die boven mij stonden, die konden niet zo goed met elkaar.
Ja.
Dat ging gewoon een beetje scheef en heel veel collega's hadden het erover.
Ja.
En dan zat ik zo van, ja, vervelend voor jullie. Wat ga ik hiermee doen of zo? En dan kwam ik ook thuis en dan was ik daar nog zo erg over aan nadenken, dat ik ook een beetje kort reageerde op Rohan en zo. En dat ik echt zo erg aan nadenken was, dat ik het ook, nou ja, ik ging het op een gegeven moment ook tegen hem vertellen hoe dat allemaal ging en wat ik ervan vond en zo. En nou ja, dat ik het een beetje lastig vond en alles was een beetje lastig en ik snapte het allemaal even niet.
Ja, ja.
Dat ik echt zat te denken, hoe ga ik nou reageren op collega's die gewoon over die mensen aan het praten zijn. En dat het zo neerdaalse spiraal.
Ja, downwaarts. Een spiraal naar beneden.
Ja, precies. Ja, dat het echt alleen maar negatief gaat. En dat iedereen, op een gegeven moment ook een collega, die werd zo boos op een gegeven moment in een pauzeruimte. Dat ik dacht, wow, dit zit echt diep bij mensen. Terwijl ik heb een heel ander leven eigenlijk dan dat zij hebben. Omdat zij gaan naar hun werk en dat is gewoon hun dagelijks ding. En ik ga ook nog heel veel andere dingen doen daaromheen, omdat ik gewoon met Jezus bezig ben en zo. Dus ik kan het steeds beter gewoon aan de kant zetten van, nou ja, hè, vervelend. Maar nu is ook weer echt, vooral dat mensen zoveel met emotie gingen reageren en zo, is dat ik echt te denken van, ja, maar waarom kan ik je zo vasthouden? En wat moet ik daarop zeggen? Wat is het juiste? Wat zou Jezus doen?
Ja.
Weer die vraag. Wat zou hij doen in deze situatie? Zou hij dan echt zeggen van, jongens, weet jullie, Jezus is allemaal voor jullie gestorven en het komt allemaal goed. Ja. Of is het juist van, oh ja, het is wel vervelend voor jullie. Ja.
Ja.
Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat je ermee moet doen of zo.
Ja.
Dus vaak was ik dan maar gewoon stil. En uiteindelijk heb ik ook wel gezegd tegen die collega's die, waar ik echt persoonlijk dat gesprekje mee had. Mm-hmm. Ik zei van, ja, ga naar zichzelf toe. Vertel gewoon hoe je ervoor voelt en zo. Zodat je niet iets onderliggends krijgt wat echt heel gaat rollen, zeg maar.
Ja. Dat
je
niet zo'n roddelcultuur.
Ja, precies, ja. Dat je echt iets tegen diegene gewoon krijgt, dat het zo erg tegen zit of zo.
Ja.
Is ook niet zo.
Ja. Dus je laat echt alles gewoon, ik weet ook dat jullie dat doen, hè. Alles van Jezus afhangen, gewoon jullie hele leven. En ik denk ook als ik jullie vraag van, waar sta je over 10 jaar, dat het een hele moeilijke moet zijn,
ja,
toch?
Dat weten we niet.
Nee.
We zijn wel echt van plan niet in Nederland te blijven, omdat we dat van God hebben gehoord, dat hij dat van ons vraagt.
Ja.
Al vanaf dat we net verkering hadden, hadden we heel duidelijk dat we dachten, oh, wij hebben allebei dat verlangen om echt de wereld in te gaan, om daar Jezus te vertellen. En toen kwam het steeds sterker, toen we echt ook gingen trouwen. Mm-hmm. Toen hadden we dat steeds sterker, dat we dachten, oh, dit komt wel echt in ons straatje. Dit gaat gewoon gebeuren een keer. En toen gingen we trouwen en toen hadden we een soort van de gedachte, gevoel zo. Ja, hoe zeg je dat?
De overtuiging,
ja, dat Jezus van ons vraagt van, blijf 4 jaar in Nederland en daarna zie je wel. Dan ga ik het je laten zien. En nu zijn we 2,5 jaar getrouwd en nu komt het heel erg naar voren dat we er echt mee aan de slag zijn gegaan. En we dachten, als we nu mee aan de slag gaan, Jezus vraagt pas over 10 jaar dat we dan pas uit Nederland gaan. Prima, maar dan laat hij dat vanzelf wel weten. Dan horen we dat vanzelf wel, omdat hij al zoveel met ons bezig is geweest, dat hij dat ook wel eens zal laten zien, zeg maar. Dus we zijn echt aan het vertrouwen en, nou ja, tweede kindje is op komst. En misschien zitten we al over een jaar dat we echt midden in het proces zitten van de zending. Dat weten we niet. Of over 3 jaar misschien, of dat we gewoon volgende week al gaan verhuizen. Geen idee, maar het is allemaal prima en allemaal welkom.
Ja.
We staan heel erg open voor zijn stem en gewoon voor wat hij wil met ons leven. En natuurlijk denken we wel over na van, oké, wat is praktisch en wat is goed en wat niet en zo.
Moet je ook blijven doen, maar, natuurlijk.
Ja, gewoon qua hoe gaat het met Jason en zo. En soms dan hebben we heel erg dat we iets denken van, oké, dit gaan we doen vanavond. En dan denken we, oké, toch niet, want Jason die is er ook nog en hij heeft ook echt onze aandacht nodig en liefde en zo. En dus soms maken we ook wel eens keuzes om gewoon juist eventjes rustig aan te doen. Even met gezinnetje gewoon te zijn en zo. Maar ons doel is wel echt in ons leven gewoon ook als gezin, ook als Jason groter is, als ons tweede kindje ook groter is, gewoon echt veel met hem bezig te zijn. En ook echt als gezin te laten zien wie hij is en zo. Dat we echt
wie Jezus is.
Ja, wie Jezus is. En wie dat we echt ons leven echt in zijn hand ligt. Dat hij daar gewoon mee aan de slag is.
Bijzonder.
Ja.
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 Ja, dus het kan zo zijn als wij deze podcast straks uitzenden dat je helemaal niet meer in Nederland woont.
Ja, dat kan. Ja, ja. Ja, dat zou. Ik ben echt heel benieuwd.
Ja.
Dat zou ergens, heb je echt zo'n onzekere toekomst dat mensen, sommige mensen hebben echt dan toekomst gewoon voor 10 jaar, 20 jaar, gewoon hun hele leven hebben ze uitgestippeld. Want dan is die studie, dan die studie. Dan, en dan is ze daar werken, dan dit bereiken, dan gezinnetje en dan. En wij gingen trouwen en we waren opeens zwanger. Oh, ja. Dan zijn we zwanger en dan gaan we ook gewoon snel voor een tweede kindje. En misschien over 5 jaar denken we, oh, nog een kindje, prima.
Ja.
Maar ja, dat zien we allemaal wel.
Ja.
Ja, we hebben niet echt. We hebben in ieder geval voor aankomende maand hebben we wel dingen uitgepland, zeg maar.
Okay,
en daarna.
Ja, want volgende week gaan jullie naar Roemenië toe natuurlijk.
Ja, ja, klopt. Ja. Met Streef. Ja, dan gaan we echt. Nou ja, niet alleen met Streef, ook met andere mensen. Maar dan gaan we. Jason gaat ook mee dan.
Het is de eerste keer dat jullie met z'n tweeën op een soort van zending achter gaan,
ja,
hè?
Ja, klopt. Ja. Ja, eigenlijk Rowan die is echt als enige nog naar het buitenland geweest. Naar Kenia, naar Londen, Roemenië. En we zijn samen op huwelijksreis ook naar Bosnië geweest.
Oh ja, natuurlijk. Ja.
Dus op zich een kleine soort van zending hadden we daar. Ja. Maar dan met een ander doel.
Ja.
En nu gaan we echt samen naar Roemenië om daar echt Jezus uit te delen.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoe het zal gaan.
Ja. Je zegt natuurlijk, mijn hele toekomst is allemaal onzeker en zo. Maar er is natuurlijk één ding wat zeker is.
Ja.
En dat is Jezus.
Zeker, ja. En ook echt dat hij gewoon echt bij ons is.
Ja.
Gewoon altijd.
Ja.
Wat we ook kiezen, wat we ook doen. Soms horen we misschien verkeerd dat we denken, oh, dit moeten we echt doen. En dat het, hij dacht van, oh, eigenlijk wilde ik dat jullie dat deden. Maar ik ga alsnog met jullie mee, zeg maar.
Ja. Want dat kan, dat je dingen verkeerd hoort.
Ja, dat zal vast gebeuren.
Ja.
Dat we echt overtuigd zijn van dit gaan we doen, dit moeten we doen. Maar dat we uiteindelijk dan toch iets anders kiezen, omdat we dat misschien zelf heel graag willen. Of dat we niet die andere soort van hints zien van gaan naar dit land of zo. Of dat we uiteindelijk in een ander land zitten of zo. Het zal heel toevallig zijn of heel erg gek of zo. Maar het kan gewoon gebeuren.
Het is gewoon altijd de spanning, hè? Dat luisteren naar God. Van wanneer hoor ik God? Wanneer heb ik mijn eigen gedachten?
Ja, klopt, ja. Ja.
We zijn als mensen natuurlijk niet helemaal compleet in ons. Nou ja, ons profiteren is nog onvolmaakt.
Ja, ja, klopt. Ja, ja. En het is ook echt een kunst om gewoon je hele soort van hoofd leeg te maken en dan echt te gaan luisteren naar hem en dan echt de Bijbel te gaan lezen zonder dat je denkt, oh, ik zou echt heel graag nog even 10 jaar in Nederland willen zijn.
Ja.
En dan pas.
Ja.
Oh, kijk, hier staat een 10, dus dan, hè.
10 jaar?
Zoiets.
Wat bijzonder.
Ja. Oh, dit is een teken, let's go.
Ja. Zou ik niet erg vinden, hoor, als jullie nog 10 jaar in Nederland blijven.
Nee, ik ergens ook niet, maar omdat we het zo erg naar ons zin hebben hier zo.
Ja.
Dat is echt, in Hierden, het is echt een prachtig dorpje. En gewoon ook de mensen die we zomaar ontmoeten en zo. Dat je denkt, oh, als we over 1 jaar al weg zijn of zo. Dat is zo, dan kan je niet echt iets echt opbouwen. Maar ik denk dat ook een soort van Jezus liefde is. Van doe gewoon wat je kan doen. En ik geef je gewoon de tijd ervoor die daarvoor nodig is. En ik heb altijd gewoon betere plannen voor jou in de toekomst. En daar zijn we nu naartoe aan het werken.
Ja.
En hoe dat gaat, dat gaat gewoon, dat weet hij zelf ook niet, hoe die weg daarheen gaat. Maar jij kan zelf keuzes maken van die stap of die stap. En uiteindelijk heeft hij wel een doel natuurlijk.
Ja, wat ik zo bijzonder vind aan jullie is dat jullie niet wachten van dan zitten we in het buitenland en dan zijn we zendelingen.
Mm-hmm.
Maar dat jullie zelfs hier en hierden al beginnen als zendeling zijn. Hè?
Ja.
Dat jullie mensen thuis uitnodigen,
ja,
op straat, dat het overal,
ja,
dat zendeling Ah, dat vind ik mooi dat dat bij jullie heel erg duidelijk is natuurlijk. Hè?
Thanks. Ja. Ja, het is ook echt bijzonder wat we allemaal een soort van meegemaakt hebben. Gewoon met mensen en zo. Dat gewoon mensen die we gewoon helemaal niet kenden opeens op de hoek van deze straat stonden in het stromende regen. Dat wij zeiden, kom naar binnen. En hij bleek gewoon echt zo'n zwaar leven te hebben. Dat zijn moeder zelfmoord had gepleegd. Ah, en zijn zus, terwijl die hele kleine kinderen hadden of zo. En zijn ouders zijn uit elkaar. En hij zelf had een ziekte. En zijn broer. Weet je wel, dat is zo moeilijk dan. En dat je gewoon wel een soort van even kan laten zien van, Jezus is er. Er is hoop. Je bent niet alleen en het gaat niet alleen maar slecht met je, maar ja, natuurlijk, nu gaat het even slecht met je, maar als je Jezus zoekt, dan gaat het veel beter met je.
Ja.
Want, nou ja, wij zijn getuigen, hier zijn wij, kijk naar ons, wij zijn blij en dat is met een reden, zeg maar. Ja, zo'n, dat Jezus, is mooi.
Dat Jezus veel groter is dan de omstandigheden uiteindelijk.
Ja, ja.
Heel bijzonder dat God die mensen dan aan jullie toevertrouwt, hè? Dat hij gewoon even van die knipogen van.
Ja, ja, ja. En dat we echt, dat we een soort van ook dat zien van, oh, hij staat in de regen. Oh, laat hem naar binnen brengen.
Ja.
En laat hem hier neerzetten. En dat is heel vaak dat Ro en ik dat samen tegelijk hebben, zonder dat we dat weten eigenlijk van elkaar. Ja, dat we dan, of dat we elkaar gebruiken daarin of zo.
Ja.
Dat we echt denken van, oh, als jij nu even naar hem toe gaat, dan, ik had hem daarvoor ook al daar gezien of zo. Nou ja.
Ja.
Verkeerd voorbeeld, maar.
Dus jullie zijn ook echt dat je het gevoel hebt van, hé, wij versterken elkaar juist in de relatie met God. Dat is.
Ja, ja, zeker, ja. Ja, zeker. En we kunnen, dat vind ik ook echt het mooie van een huwelijk, hoe God het heeft bedacht. Dat je elkaar gewoon een soort van kan aanvullen. Want als Roland bijvoorbeeld een meisje wil aanspreken op straat, en hij denkt van, oh, zij moet even horen dat Jezus van haar houdt. Dat had hij een keertje. Dat hij zei van, oh, dat meisje moet eigenlijk even horen dat Jezus van haar houdt. Maar ja, als ik alleen naar haar toe ga, dan is het ook weer zoiets van, hey, wil je met me op date of zo, weet je?
Ja, ja, ja.
En
ongemakkelijk gewoon.
Ja, precies, ja, ja. En nu was ik er ook. Dus hij zei van, oh, Ing, wil jij even naar haar toe gaan?
Oh, ja.
Naar haar toe gaan. En even zeggen van, dat Jezus van haar houdt. En dan vat ze het heel anders op, waarschijnlijk. Ja.
Dus echt als een powerkoppel samen.
Ja.
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 Is Jezus volgen voor jou makkelijker geworden sinds dat je getrouwd bent? Of kan ik dat niet zo benoemen?
Ja, ik denk het wel. Maar het is ook weer zo dat ik, toen ik 16 was, toen heb ik echt de keuze gemaakt voor hem. Gewoon echt met me. Ik ben toen ook gedoopt. En toen heb ik echt het gevoel gehad van, God wil zo erg met mij bezig zijn. Ja. Dat ik wel mijn leven moet geven. Eerst was mijn hart wel bij hem, maar mijn leven nog niet. Omdat ik nog niet echt uitleefde. En toen ik 16 was, toen een paar maanden later, toen ontmoette ik Roan. Dus we zijn eigenlijk vanaf dat ik echt Jezus ben gaan leven, zijn we eigenlijk samen.
Oké. Okay.
Dus, en wat ik wel echt heel erg krachtig vind, is dat je zelf telkens ook, je kan erover praten, zeg maar. Je blijft de hele tijd aan hem denken, ook omdat je thuis gewoon heel veel met hem praat, met elkaar praat, met Roan praat, over Jezus, wat hij heeft gedaan vandaag, of dat je iets hebt gelezen of gezien of zo, dat je daarover na aan het denken bent, dat je daar samen over kan praten en zo. Dus ergens, het maakt wel heel krachtig gewoon ook de relatie samen met God, van Roan en mij met God, zeg maar.
Ja.
Maar ook gewoon persoonlijk maakt het ook wel krachtig, gewoon omdat je gewoon telkens hem wilt zoeken, omdat je denkt, daar ga ik over praten of zo.
Ja, ja.
Ja. En ook natuurlijk omdat je het mee wil geven aan Jason en als koppel samen wil uitstralen dat hij goed is gewoon.
Ja.
Ja. Maar buiten dat kan het ook gewoon zijn dat je in een huwelijk zit en dat, nou ja, Roland heeft ook wel eens een periode gehad dat hij gewoon echt niet met Jezus was eigenlijk. Dat hij gewoon een soort van, hij voelde zich bijna depressief omdat hij zo erg niet met Jezus was. En dat heb ik dus ook soort van gehad toen Jason net, wat ik in het begin vertelde, toen hij een half jaar was, dat ik gewoon zo erg niet met Jezus bezig was. Terwijl we praten wel over hem en we zijn wel aan het bidden en zo, maar het is niet echt. Dus je moet hem wel echt zelf gaan zoeken en niet denken van, oh, Roan die zoekt hem elke dag, ik hoef het niet of zo.
Je partner is niet Jezus.
Nee, klopt. En dat is echt, hij is een tool die gebruikt wordt door God in mijn leven. Maar hij is niet dat ik, als Roan er niet is, dat Jezus dan ook niet in mijn leven is.
Nee. Ah, oh, dat is een mooi. Ja. Dat je,
ja.
Ja, dat je eigen verantwoordelijkheid altijd moet nemen om Jezus te zoeken.
Zeker, ja.
En je vertelt net dat je op je 16e je liet dopen. Dat je tot geloof kwam. Hoe gebeurde dat ongeveer dat jij tot geloof kwam? Wat was de reden? Of hoe vertel eens wat over.
Ja, is goed. Ik ben gewoon christelijk opgevoed. Ja. Thuis, ik ben echt in een heel liefdevol gezin opgegroeid. En we gingen altijd naar de kerk en zo. En ook mijn families waren ook allemaal christelijk en zo. Dus iedereen om me heen was gewoon echt met God bezig. Ik... Even denken. Ja. En ik heb in mijn school en zo, schooljaren, toen ik gewoon jong was, toen heb ik gewoon, het stond allemaal op een laag pitje. Ik was niet echt dat ik echt heel erg met hem bezig was, dat ik echt iedereen vertelde over wie hij is en zo. Maar dat ik wel wist, hij is er. Dat heb ik altijd al geweten. Hij is gewoon bij mij. Hij houdt van mij en hij is er gewoon. En ik heb ook keuzes gemaakt dat ik bijvoorbeeld niet ging drinken of dronken was als mijn vriendinnen dat wel waren. Of dat ik niet met alle jongens ging zoenen terwijl mijn vriendinnen dat wel deden of zo. Dat soort dingen. Ik heb wel echt gerichte keuzes gemaakt om gewoon nee te zeggen tegen dat soort dingen. Omdat ik gewoon wist, dat is gewoon niet wat God van mij wilt. En toen, alles stond op een laag pitje. Ik heb me ook heel onzeker gevoeld. Dat ik echt dacht van, wie ben ik nou eigenlijk? En wat vinden mensen nou van mij? Dat ik dat eigenlijk belangrijker vond, wat mensen van mij vonden, dan dat God van mij vindt. En op een gegeven moment, om mijn 13e, toen was ik wel... toen zat ik net op een middelbare school en zo. En toen zat ik op een gegeven moment op mijn kamer. En toen dacht ik... toen voelde ik me gewoon heel alleen, omdat de hele tijd... Nee, ik was toen jarig en niemand kwam op verjaardag omdat ik in de zomer jarig ben. Dus iedereen was op vakantie en het was gewoon een schooldag en gewoon een werkdag. Dus iedereen had eigenlijk geen tijd om bij mij te komen. Dus ik voelde me heel alleen om een verjaardag en ik dacht, waarom ben ik zo alleen? Ik voelde me gewoon echt zo alleen. En toen uiteindelijk ging ik ook huilen en toen dacht ik, oh, ben ik zielig en zo. En toen uiteindelijk... Toen dacht ik, oké, hier blijf ik in hangen. Ik heb gewoon iets nodig waardoor ik hieruit ga. Anders ga ik gewoon heel erg, voel ik me zo alleen en zo verdrietig en zo. En toen uiteindelijk, dacht ik, oké, wie maakt mij blij? Ik zie niemand. Oh, Jezus. Dus ik had zoiets van, in mijn tranen zei ik, Jezus. En toen opeens waren mijn tranen weg. En toen opeens voelde ik me... heel blij, want ik dacht, het is raar. Ja. En toen dacht ik, wow, hij is gewoon echt, hij is er als ik me verdrietig voel, als ik me alleen voel. Hij is er gewoon, uiteindelijk, als ik hem maar zoek en roep. En toen dacht ik, oké, dit is de tijd waar iedereen het over heeft. Ik ga mijn leven aan Jezus geven. Dus toen heb ik uiteindelijk mijn hart aan Jezus gegeven, gewoon van echt, hier ben ik, gebruik mij. En toen was het wel echt een stap voor mij, zeg maar, dat ik echt duidelijk had van, nu ga ik mijn leven aan hem geven. Ja. Maar ik heb uiteindelijk wel mijn hart gegeven aan hem. Pas toen ik 16 jaar werd, toen ik 16 jaar was, toen ging ik samen met mijn moeder naar een conferentie, dat heet Bidden en Vasten.
Van Helemaal
Boom. Klopt. Ja. En dat is dan 10 dagen, dan ga je niks eten, alleen maar drinken. En dan is... dan is het gevoel dat je... het doel dat je lichamelijke behoeften gaat uit met eten. Maar je geestelijke behoefte gaat heel erg aan en heel erg... die is gewoon heel helder dan zo. Zoiets.
Ja, en dat werkte ook bij jou zo?
Weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik denk het wel, want ik was gewoon wel meer met hem bezig.
Ja.
Maar ik was ook vooral bezig met... hoe interessant het allemaal is om over hem te leren en om over hem te praten. En doordat je geen etensmomenten hebt, heb je gewoon de hele dag de tijd met die mensen om gewoon hem te zoeken en zo. Dus ik vond het gewoon heel mooi en heel interessant. En op een gegeven moment toen heb Herman Boon, die sprak ook heel erg over van, je moet echt in de geestelijke wereld laten zien van, je maakt nu een stap voor Jezus. En dat doe ik door het dopen, door het water. Mm-hmm. Door een soort van dood te gaan in het water. En dan weer op te staan, dan leef je weer geestelijk, zeg maar. Maar dan leef je in Jezus' tegenwoordigheid, zeg maar. In zijn bestaan, zeg maar. Zodat de duivel echt goed weet van, dit is een kind van God. En ik heb daar eigenlijk niks meer aan, want die gaat alleen maar God volgen. En dat heb ik dus gedaan toen ik klaar was met binnenvasten. Toen ging ik echt naar naar mijn kerk. En toen zei ik van, joh, ik wil me laten dopen. En dat vond ze helemaal prima. Dat was een maand later ongeveer. Toen was er weer zo'n doopdienst. Toen heb ik me laten dopen. Wat wel grappig is, niemand kon op mijn dopen komen. Echt helemaal niemand.
Dat is niet heel grappig, maar...
Nee, maar ik dacht toen wel van, oh, dit vind ik wel heel jammer. Dus, ja. Vooral ook, mijn familie stond er ook niet heel achter, omdat ze uit de geïnformeerde kerk komen en er anders over nadenken en zo.
Andere visie,
en toen, ja. Ja. En toen, nou ja, ook mijn vrienden en zo, die konden ook toevallig allemaal niet. En Rowan, die had ook geen tijd, want ik had Rowan toen ontmoet met die 10 dagen binnenvasten. Dus ik was er echt alleen in mijn kerk.
Hadden jullie nog geen verkering, toch?
Nee, klopt. Nee, verkering kreeg ik pas in januari. En toen was het november, toen ik me liep dopen.
Ja.
En nou, dat was dus wel echt dat ik het wel heel bijzonder vond. Dat ik het zo gewoon met mijn kerk zelf mocht meemaken. En met de vrienden die in mijn kerk zaten. En mijn familie, gewoon mijn eigen gezin die in de kerk zit. En toen ben ik dus meer met Ron bezig gegaan. En gewoon hem gaan leren kennen en zo. En toen in januari hebben we ook heel duidelijk van God gehoord van, we mogen verkering nemen, zeg maar. Ik wilde altijd eerst dat God zei dat wij verkering mochten nemen. En daarna pas dat ik verkering nam met Rowan. Want anders dacht ik van, nou, anders staat hij er niet achter en dan wordt het gewoon niks. Dan ga ik gewoon, dan ben ik 25, heb ik nog steeds verkering met Rowan. En dan ontmoet ik opeens de man die God voor mij heeft. Oh, ja, dat kan niet of zo, weet je wel. Ja. Dat dacht ik toen. En toen zei God ja. En toen dacht ik, oh, nou, nice. Dus dan kan ik me gewoon volledig gewoon op Rowan richten. Dus toen... ja, toen hadden we verkering. En toen zijn we echt... Ik zelf ben heel gegroeid toen gewoon echt in relatie met Jezus. Vooral ook omdat Ron en ik gewoon hem steeds meer gingen zoeken en zo. En ook gewoon apart van elkaar. We zijn ook een heel jaar hebben we elkaar ongeveer niet gezien. Ongeveer 1 keer in de 2 maanden of zo zagen we elkaar. Daardoor ben je echt heel erg zelf bezig gewoon met je eigen leven eigenlijk. En daardoor zie je elkaar gewoon heel weinig. Waardoor je alleen maar, als je elkaar ziet, dan praat je over wat je hebt meegemaakt. En dan ga je weer weg, zeg maar, van Skype of zo.
Oké. Okay.
Dus, ja. Dus, maar toen ben ik echt heel gegroeid. En ik ben nu nog steeds aan het groeien, echt. Ja. In wat ik vind. En
ik denk ook dat we nooit stoppen met groeien.
Nee.
Wat meer.
Nee, dat vind ik wel echt heel mooi aan wie God is. Want hij is zo groot. Dus je hebt allemaal kleine stukjes wat je van hem kan ontdekken en zo. Ja. Dat is heel cool. Ja.
Cool.
Yes.
Hey, bedankt. We gaan afsluiten.
Ja.
En ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik ben bij jou op bezoek.
Je bent helemaal welkom, ja.
Ik heb je weer een stukje beter leren kennen. Ik ken je al supergoed, maar dit is echt fantastisch om zo met jou te spreken.
Ja.
Iets van je hart te horen.
Ja,
Als jullie iets hebben gehoord wat jullie heeft getriggerd, dan laat het ons weten. Als je vragen hebt of als je opmerkingen hebt of... getuigenis wat je raakt in deze podcast. Laat het even weten aan ons. Je kan ons via Instagram, via Facebook, via de mail altijd bereiken. Doe dat vooral. Inge, jij als afsluiting. Heb jij nog 1 ding wat je denkt van... ze mogen deze hele podcast vergeten? Als ze dit maar onthouden. Is er iets wat je wil zeggen van... hey, neem dit mee, dan gaan we dat horen. En dan ga ik daarna afsluiten.
Ja. Ik denk dat in een zinnetje wat ik toen zei... is dat eigenlijk heb ik bijvoorbeeld, ik ben getrouwd met Rowan. Ik heb Rowan eigenlijk niet nodig om Jezus te vinden en om Jezus relatie te hebben. Ook al heb ik zoveel over met hem, maar ik heb hem niet nodig. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen dan, is dat je echt, de mensen om je heen, dat is fijn om met hem te praten over het geloof en zo. Maar het enige echt belangrijke is dat je hem zelf gaat zoeken in je eigen leven. En jezelf een relatie met hem gaat bouwen. En anders dan kan je je gewoon zo voelen als je voelt. Maar dan kom je er eigenlijk niet uit. Omdat Jezus gewoon het antwoord is op alles.
Amen. Dankjewel.
Yes.